Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de oogste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 1 vers 1 en 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondag staat. En ook het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij ene stroom. Psalm 1 vers 1 en 2. Ik ben uw knecht. Geef mij dan recht verstand, zo zal ik uw getuigenissen leren. Psalm 119, vers 63 zingen wij, nadat wij ons geloof beleden hebben met apostolische geloofsbelijdenis. De schriftlezing deze middag is uit 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 19. En 2 Petrus 1, vers 3 tot en met 15. En de tekst voor de preek zal genomen worden uit 2 Petrus 1, vers 10.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Petrus 1, vanaf het 13e vers. Opwekking tot een heiligen wandel. Daarom opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, dengene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dan lezen we verder in de tweede brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, vanaf het derde vers. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door derzelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, en gij tot hetzelfde ook alle nazigheid toebrengen, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in deze tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Tot zover.
Gemeente, we gaan zingen op Psalm 18 en daarvan het 9e en 10e vers. Psalm 18, vers 9 en 10. Straks na het amen van de preek zingen we op Psalm 17, daarvan het derde en het vierde vers. De tekst voor de preek is 2 Peter is 1, vers 10. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Liefde gemeente, wat is nu het allerbelangrijkste in uw of jouw leven? Ik denk, als ik zo aan verschillende kinderen dat zou vragen, dat ik ook verschillende antwoorden zou krijgen. En ik verwacht dat als ik dat aan volwassenen zou vragen en dat ze eerlijk zullen antwoorden, dat ik ook best wel verschillende antwoorden zou krijgen. Maar wat is nu echt het allerbelangrijkste in uw of jouw leven? Het belangrijkste is dat je de Heer Jezus Christus mag kennen. Dat je opnieuw geboren bent. Want als je opnieuw geboren werd, dan heeft de Heilige Geest je hart veranderd. Zodat je God lief hebt gekregen en ook voor Hem wil leven. Dat is dus het belangrijkste in jouw leven. En hoe weet je nu wat het belangrijkste in je leven is? Dat is dat er één ding overblijft. Jezus Christus, en dat je Hem vastgrijpt. Gisteravond, ik was thuis en ik liep met een laptop in mijn hand naar beneden de trap af. Een laptop is best een duur ding, dus daar moet je voorzichtig mee omgaan, niet zomaar laten vallen. Maar ik liep op mijn sokken en de trap was nogal glad en ik gleed uit. En het eerste wat ik deed was, die laptop viel op de grond. Zo is het ook in jouw leven het allerbelangrijkste. Om in je leven, wat er ook gebeurt, alles te laten vallen. Jezus Christus vast te grijpen. Toen ik vanmorgen met de familie op de koffie kwam, waren een paar kinderen die zeiden, is die laptop nog stuk gegaan? Ik zeg, dat was niet belangrijk. Het belangrijkste is de Heer Jezus Christus. Zo zitten wij ook in elkaar. Maar toch, of je het nu voelt of niet, of je nu wel of niet uitgrijpt op de trap van je leven, grijp de Heer Jezus Christus vast. Daar zoek je toch om? Daarom zit je toch in de kerk of niet? Dat is het doel van je leven toch? Tot geloof mogen komen, bekeerd mogen worden, het nieuwe leven ontvangen. Dat is toch het doel in je leven of niet dan? Nee, zegt Paulus, Petrus, dat is nu niet het doel in je leven. Dan heb je het doel nog lang niet bereikt als je tot geloof gekomen bent, als je bekeerd bent. Nee, zegt Petrus, wanneer je het geloof in de Heer Jezus Christus ontvangen hebt, dan begint het pas. Dan moeten we onze roeping en verkiezing vastmaken. Dat is ook het thema van de preek. De roeping en verkiezing vastmaken. En als eerste staan we bij stil dat als Peter dat zegt, dat dat een ernstige aansporing is. En vervolgens staan we stil bij de weg waarin dat ook gaat. Roeping en verkiezing vastmaken, een ernstige aansporing en de weg waarin dat gaat. Ja, die aansporing, zoals Peter erover schrijft, is heel ernstig. Vooral als je ook het tweede hoofdstuk erop naleest, en dat moet u thuis maar eens even doen. Dan gaat het over dwaalleraar, valse profeten. En dan legt hij de vinger met name bij dat die valse profeten een losbandig leven erop laten. Hij zegt, volg die nu niet na. Want daardoor wordt de weg van de waarheid gelasterd. En hun wegen moet je niet navolgen. Maar laat nu uw roeping en verkiezing vastgemaakt worden. Want als je die weg volgt en nu in een losbandig leven gaat leven, dan wordt juist niet je roeping en verkiezing vastgemaakt. Maar dan blijkt juist uit je handel en wandel dat je in de verste verte niet geroepen en niet verkoren bent. En dat je Christus in het geheel niet kent. Dat is die ernstige waarschuwing die daarin klinkt. Peter zegt dan ook in 2 Petrus 2 vers 9, zo weet ook de Heere ook nu de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot het oordeel. Kent u dat oordeel? Het oordeel
waar we in vallen als we niet geloven in de Heer Jezus Christus. Maar aan de andere kant, als we zo hierbij stilstaan, dan kan ongetwijfeld die vraag bij je boven komen. Moet ik dan nu mijn roeping en mijn verkiezing vastmaken? Is de zaligheid dan uiteindelijk nog afhankelijk van mijn keuze, van mijn heiligheid, van mijn werk? Is het dan toch zo, zoals de Rooms-Katholieke Kerk ook leert en ook de remonstranten leren, dat God ons begiftigd heeft met genade en dat wij vanuit die genade dan nog ja, het geloof, door het geloof die genade moeten toe-eigenen? Nee. Onze tekst staat niet los van wat Petrus ook in 1 Petrus 1 vers 3 geschreven heeft. En daar schrijft hij een loflied over het werk van God. Dan zegt hij: geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die overeenkomstig zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die tekst is in feite de kern van ons geloof. Dat is de vaste basis waarop vertrouwen. En die vaste basis is de grote barmhartigheid van God, de liefde van God, wat u ook de Heer Jezus Christus gegeven heeft. Die barmhartigheid van God die mij door de opstanding van Christus ook een nieuwe leven geschonken heeft. En die barmhartigheid van God die wordt niet gewerkt door mijn geloof of door mijn goede werken. Nee, dat is vanuit het eeuwige welbehagen, vanuit de eeuwige liefde van God. En dat is nu de basis waar Petrus op wijst. Een liefde die de hoogste liefde, die de zelfopofferende liefde is, die Petrus bij de Heer Jezus heeft leren kennen. Petrus heeft het zelf meegemaakt. Want ondanks zijn eigen hoogmoedige houding, ondanks zijn eigen afdwalingen, ondanks zijn verlogingen, hield die liefde van de Heer Jezus stand. Niets kan de liefde van God in Christus schaden, omdat die liefde een onvoorwaardelijke liefde is. Een liefde die er al was toen wij nog in de zonde leefden. Maar wat bedoelt Petrus dan nu met het vastmaken van de roeping en de verkiezing? Het woord vastmaken in de oorspronkelijke taal, dat is een soort handelsterm. Een handelsterm die aangeeft dat twee partijen een overeenkomst met elkaar aangegaan zijn, een soort contract gesloten hebben. En die term, roeping en verkiezing vastmaken, dat vastmaken geeft eraan, niet zozeer de handtekening die eronder gezet is, maar die vastmaken geeft aan dat de beide partijen nu gaan handelen overeenkomstig die overeenkomst. En als we dan kijken naar wat God gezegd heeft, wat Paulus schrijft in Efeze 1 vers 3 en 4. Dan schrijft hij: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gegeven heeft, gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Opdat, en dan komt het, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dat is dat vastmaken. Dat vastmaken is dus leven overeenkomstig het doel waartoe God zijn gelovigen geroepen heeft. Om heilig en onberispelijk voor hem te leven in de liefde. Petrus heeft dus hier niet alleen over de verkiezing, de eeuwige verkiezing van God, maar ook over de roeping waarmee u geroepen bent. U bent geroepen. Dan spreek ik diegene aan die de Heere mogen kennen. U bent geroepen om heilig te leven voor God. En waarom? Niet vanwege iets in u, maar vanwege de eeuwige liefde die God bewoog om tot leven te roepen. Het is door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Dat hebben wij niet verdiend, niemand van ons. God had ons kunnen laten in de geestelijke dood. God had ons kunnen laten in het leven waarin wij leefden, leven naar onze eigen inzicht. Hoe leeft u? En nu spreek ik iedereen weer aan. Hoe leeft u? Leeft u naar eigen inzicht?
Misschien heel egoïstisch, want het interesseert me. Ik leef voor de lol. Ja, ik zit in de kerk omdat mijn vader en moeder dat graag willen. Maar ja, het gewone leven doe ik wat ik wil. Of misschien heel humaan. Maar wij willen leven voor onszelf, een tijdig leven, alleen voor dit leven. Als we God niet kennen, als we de Jezus Christus niet kennen, zijn we geestelijk dood. En laten we eerlijk zijn, wie geestelijk dood is, kent God niet eens. Ja, we kunnen onze mond wel vol hebben over God. Maar hem echt kennen. Weten dat hij heilig is. Als we zonder hem leven, dat we voor eeuwig verloren gaan. Wie niet een kind van God is, kent God niet. Maar zal eens overgaan in de geestelijke, in de eeuwige dood. En wie overgaat in de eeuwige dood, kent God wel. En dan zal het zijn een eeuwige wroeging. Een eeuwige wroeging waarin we steeds weer zeggen, had ik maar meer geluisterd. Had ik maar. Bent u zich ervan bewust, wie God is? Misschien als klein kind al. Dat je ontzag hebt voor God, dat je Gods heiligheid ziet, dat je ook Gods liefde op een bepaalde manier al voelt in je eigen leven. Dat je geraakt bent door de liefde van God, dat hij nu zijn eigen zoon gegeven heeft tot in de dood. En dat niet voor vrienden, maar voor vijanden. Als dat je nu raakt. Of dat je angstig bent vanwege dat je weet van ik moet sterven. Nee, ik kan niet sterven. Nee, ik doe zoveel verkeerde dingen, zoveel zonden die mijn leven beangstigen. Weet dan dat dit niet het werk is van de duivel. De duivel sust ons liever in slaap. En wakkert geen gevoelens aan van liefde tot God. Maar ook geen gevoelens van angst voor God. U dat in uw eigen leven nu merkt, vouw dan je handen. En zoek dan eerst het koninkrijk van God, want dat is zo ontzettend belangrijk. Het voorbeeld van die laptop. Laat alles nu maar uit uw handen vallen. En zoek de Heer Jezus Christus. In hem is leven, eeuwig leven. In hem is toekomst. Met hem leven is niet altijd even gemakkelijk. Maar als we hem mogen kennen. Dan mogen we ook met Petrus die lofzang aanheffen. Geprezen zij door God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Ons opnieuw geboren heeft worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Kent u dat? Kent u die levende hoop? Kent u dat leven ook? Het leven uit de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Want als we dan God kennen, als we hem dan hebben leren kennen, dan mogen we toch niet als ongehoorzame kinderen verder leven in de begeerten van dit leven. Dan moeten we ons toch ook bewust zijn, zoals Petrus het ook in die eerste brief van Petrus schrijft. We gelezen hebben 1 Petrus 1 vers 18. Wij weten toch. Dat we niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht zijn. Maar door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Zodat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus nu zien en mogen zien in ons eigen leven. En dat we door God geroepen worden om heilig te leven voor hem. Dat is toch het minste wat hij van ons vragen kan, heilig leven. Toch mensen wat een vader van zijn kinderen mag vragen. En in het bijzondere God als vraag. Als vader. In het Oude Testament zegt hij het immers. Ben ik dan een vader? Waar is dan mijn eer? Als we dan door God geroepen zijn. Vanuit zijn grote barmhartigheid. Waar de verkiezing in te zien is. Dan kan het toch niets anders. Dan mag je toch niets anders van ons verwachten. En dat wij dan ook gaan leven vanuit dat verbond waartoe hij ons geroepen heeft. Die roeping en verkiezing vastmaken.
Dat nieuwe verbond wat Jeremia ook over schrijft. Dat verbond wat niet in stenen tafelen ingegrift is, maar ingeschreven is in het vlees van ons hart. Waarom? Waarom zouden we nu overeenkomstig dat verbond moeten leven? Is dat voor jezelf? Nee. Het is om Gods naam groot te maken. En is dat dan ook niet vanuit die grote liefde die we hebben mogen zien in Hem? Zodat wij vanuit die liefde ook Hem mogen volgen. U die dat kent, die de liefde kent, misschien zal ik die vraag bij u boven komen, maar hoe dan? Hoe moet ik dat dan doen? Want ik zie bij mezelf nog zoveel andere dingen in mijn leven. Dus komen de tweede gedachte, de weg waarin dit gaat. Als we bij dit punt aangekomen zijn, dan zal ik u aanraden om pen en papier bij de hand te nemen. Want hier komen een aantal woorden langs in vers 5 tot en met 7. Die belangrijk zijn om die op te schrijven. Dat is catechisatie, zou ik het op bord schrijven. Het zijn woorden die je onthouden moet. Die je eigenlijk als een soort ketting om je hand leggen of op je hand schrijven. Zodat je het elke dag aan herinnerd wordt. Of in je kleding. Dat je het steeds weet. Zoals de orthodoxe Joden ook bepaalde tekenen in hun kleding hebben. Waarin ze steeds herinnerd worden aan de woorden van God. Eerste vers van dit hoofdstuk begint Petrus met Simon Petrus. Een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan degenen die een even dierbaar geloof met ons ontvangen hebben. Door de rechtvaardigheid van onze God in zaligmaken Jezus Christus. Als Petrus dat zegt, dan is dat het fundament die in het leven gelegd is van diegene die geroepen is. Om heilig te leven voor God. En dan heeft het fundament twee basiselementen. Het ene fundament is Jezus Christus. En het andere fundament is van het geloof wat we ontvangen hebben. Door de Heilige Geest. Dus dat fundament van de levenshandeling. Dat fundament van de levensheiliging. Het fundament van een heilig leven van God waar we geroepen zijn, heeft twee fundamenten, Jezus Christus en de Heilige Geest. En ik wilde voorstellen als een soort ladder die we daarop gaan zetten. Om van daaruit de levensheiliging ook een plek te geven. En de jongens en meisjes die weten het wel. Als je vader en moeder door je moeder gevraagd wordt om boven de ramen te zemen. En die pakt de ladder uit de schuur om die er anders niet bij kan komen. Dan zoekt hij in de tuin naar een vaste plek om die ladder neer te zetten. En misschien doet hij het wel. Dan pakt hij twee tegels. Die legt hij in de aarde neer zodat die ladder erop kan staan. Want als hij die ladder gewoon in de ruwe aarde neerzet en die gaat erop klimmen. Wat gebeurt dan met die ladder? Die zakt weg. Die zakt waarschijnlijk scheef. En des te hoger je vader zal klimmen, des te hardere smak maakt hij op de grond. Zo is het ook voor ons ontzettend belangrijk. Om de ladder van onze levensheiliging niet zomaar in de grond neer te zetten. En die ladder te beklimmen. In dit en in dat, in zus en zo. Om uiteindelijk bovenaan die ladder Christus te mogen vinden. Nee. Het is precies andersom. Door de roeping van God. Door het werk van de Heer Jezus Christus, door het werk van de Heilige Geest, kunnen we, mogen we, moeten we heilig leven voor God. Het is daarom zo belangrijk voor ons allen, met name ook voor diegenen die de Jezus Christus kennen, om ons bewust te zijn van dat geloof, van die vaste grond waar Petrus ook van mocht getuigen. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. De Christus, de Messias, de Redder en Verlosser, die mij met zijn dierbare bloed gekocht heeft en verzoening gedaan heeft van al mijn zonden. Is dat nu ook het fundament in uw en jouw leven? Want als dat het fundament in uw en jouw leven is, dan kunt u ook heilig leven voor God. Lees maar eens mee met me mee. In vers 3. Daar staat. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot zijn heerlijkheid in deugd. Leest u wat daar staat. Diegene die geroepen is door God, diegene die geheiligd is, vernieuwd is door het werk van de Heilige Geest, heeft ook de goddelijke kracht ontvangen om zalig, om heilig voor God te leven. Kind van God, u kunt zich niet meer verschuilen achter uw onmacht. U kunt niet meer zeggen, Heere, ik kan het niet. Ik val steeds weer in de zonde. Nee, God heeft u zijn goddelijke kracht geschonken. We kunnen ons niet meer verschuilen achter onze onmacht. Want we hebben die twee dingen van God ontvangen om de ladder van onze levensheiliging op te zetten. Het ene is het fundament van onze verlossing, de roeping en verkiezing in de Heer Jezus Christus. De andere is de goddelijke kracht om godzalig te leven, dat is het werk van de Heilige Geest. En als dat fundament zo duidelijk is neergezet, dan noemt Peter in vers 5 tot en met 7 die woorden die u op moet schrijven. Of onderstreep ze maar in uw Bijbel. Hij zegt, voeg bij uw geloof de deugd. Voeg bij uw deugd de kennis. Voeg bij de kennis matigheid. Voeg bij de matigheid leidzaamheid. Voeg bij de leidzaamheid godzaligheid. Voeg bij de godzaligheid broederlijke liefde. Voeg bij de broederlijke liefde liefde voor iedereen. Deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde, liefde voor allen. En als je deze woorden op je in laat werken en erover nadenkt, dan merk je op een bepaald moment dat er een opbouw in zit. Dat het ene woord heen leidt en uitvloeit ook in het andere woord. En daarom neem ik ook een beeld van een ladder. Wat niet wil zeggen dat dat een ladder is waarmee wij in de hemel kunnen klimmen. Ik heb het daarnet al gezegd, we hebben zo de neiging om die ladder om te draaien. Die ladder te zetten op de drassige grond van ons kunnen en ons geloven en ons werken. Om dan omhoog te klimmen en dan bovenin die ladder uiteindelijk een keer bij Christus uit te komen. Nee, dat niet. We kunnen niet opklimmen en een bepaalde status bekrijgen waardoor we in aanmerking komen voor genade. Het is ook niet zo dat deze ladder is dat hij zo in de kerk komt te staan, dat je allerlei verschillende mensen op een ladder ziet staan, de een wat hoger dan de ander. De een heeft die trap bereikt en de ander die trap. Op zich zou het wel goed zijn om elkaar aan te sporen, om die hoogste sporten te behalen. Maar oh, zo snel kan er ook jaloezie ontstaan, omdat een ander juist net iets hoger geklommen is dan jij, of dan ik. Of aan de andere kant hoog moet. Waardoor we staan boven de ander. Dat bedoel ik nu niet met een ladder. Maar ik denk bij die ladder aan twee elementen. Het ene element is dat wij die ladder moeten beklimmen, omdat daardoor de naam van God geëerd en geprezen zal worden. Als wij die dingen die hier genoemd worden in de praktijk van ons leven gaan beoefenen. Het andere element van die ladder is dat die ladder staat op dat fundament Jezus Christus en die gekruisigd en op de Heilige Geest. Dat als wij die ladder beklimmen en elke keer weer falen in ons eigen werk, dat we dan terugvallen op die basis, het werk van de Heer Jezus Christus. Zullen we die elementen eens even langslopen? Ik begin met het geloof. Het geloof wordt als eerste genoemd en het wijst daarmee terug naar het eerste vers, het fundament waarop alle dingen staan. Het fundament is in wezen geen sport die we beklimmen moeten, maar het geloof zijn de handen die zich uitstrekken naar de Heer Jezus Christus. Het geloof is wat ziet op Christus en op de Heilige Geest. Ziet op het fundament waar het op gelegd is. Dan wordt vervolgens gevraagd om de deugd. Een christen heeft de wet van God ontvangen. Hij heeft ons laten zien hoe we moeten leven op deze aarde. En met de wet, met de deugd, worden hier niet alleen de ethische zaken bedoeld zoals wij hier in dit leven moeten leven. Maar hier bij de deugd wordt eigenlijk gevraagd om een deugdzaam leven. En wat is nu een deugdzaam leven? Dat is leven zoals God ons geschapen heeft, met het doel waartoe hij ons geschapen heeft. Een deugdzaam leven is ook een leven zoals dat naar de rechtvaardigmaking, naar de vernieuwing door de Heilige Geest, naar de herschepping. Zoals God dat bedoeld heeft om zo te leven. En dan is het de vraag van een kind van God. Hoe moet ik nu deugdzaam leven voor God? Dat is een handen vouwen. En dat is bidden, Heer, u die mij geroepen heeft om u te volgen. Heere, wat wilt u nu dat ik doen zal? Dat hoort bij de deugd. En een christen mag dan staan op dat fundament der Jezus Christus. En wie op dat fundament Jezus Christus staat, die leeft niet meer voor zichzelf. Die maakt niet meer zijn eigen keuzes, maar die vouwt zijn handen en stelt elke keer die vraag. Heere, mag ik mijn leven als een levende dankoffer in uw dienst besteden? Wat wilt u dat ik doen zal? Na de deugd volgt de kennis. Want als wij nu die vraag stellen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe moeten we dan weten wat we doen moeten? Want als wij het bidden, zoals Paulus dat bad, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Toen dat Paulus zag de Heer Jezus gisteren in de hemel en de Heer Jezus zei, ga naar Damascus. Maar als wij als christen de vraag stellen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heeft u dan al eens een keer antwoord gekregen? Ik heb nog nooit een stem gehoord die me dan antwoord gaf. Toch hebben we antwoord ontvangen. Want hij heeft ons Gods woord gegeven en daarin zijn wil bekendgemaakt. Als wij dus bidden, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Moeten we ook de Bijbel bestuderen om kennis op te doen van de wil van God? En als u het leven nog niet kent en misschien uw handen vouwt en bidt, Heere, mag ik een nieuw hart van u ontvangen? Heere, mag ik u leren kennen? Heere, wilt u mij dat nieuwe leven schenken? Dan moet je de Bijbel lezen. En in de Bijbel geeft God een antwoord. En hij zegt het, deze, en dan wijst hij op de Heer Jezus Christus. Deze is mijn geliefde zoon, hoor hem. Wie in hem gelooft, zal leven. Vouw je handen maar. Bid maar om het nieuwe leven, wat God schenken wil. Hij wil het. Hij wil het zo ontzettend graag schenken. Aan u, aan jou, aan iedereen. En net als die ladder die we zo de neiging om die om te draaien, is het ook hier dat we zo vaak de zaak omdraaien. En dat we zeggen, ik wil zalig worden. Ik bid erom, maar ja, het is nu nog afwachten of God het nog wel wil. We draaien de zaak weer om. God wil zo ontzettend graag. Dat elke jongen, elk meisje, elke man, elke vrouw hier in de kerk zalig wordt. Hij wil het. En daarom zit u hier ook. Daarom hoort u ook elke zondag het evangelie verkondigen. Dat is wat hij opdracht voor gegeven heeft. Opdat u zalig zult worden. Als u nu straks hier de kerk verlaat. En u heeft niet gebeden. Door Jezus Christus. Heeft hem niet gehoord in de prediking, in het woord van God. Vloeien er in de hemel tranen. En zegt de Heer Jezus. Ik heb hen zo graag bijeen willen vergaderen, maar ze wilden het niet. Laten wij ook dat niet omdraaien. En gewoon eerlijk naar onszelf kijken en zeggen. En vouw dan je handen maar en zeggen, Heere, ik merk bij mezelf. Dat ik niet zalig wil worden. In ieder geval niet op de manier zoals u het wil doen. Ja, ik wil wel in de hemel komen. Ik wil naar een paradijs. Een mooi eiland waar allemaal palmbomen staan. En noem maar op wat voor fantasie je erop hebt. Dat willen we wel. Maar ten diepste wil ik niet zalig worden, Heer. Wilt u mij veranderen? Wilt u mij gewillig maken? Want u wil het toch. U heeft het toch gezegd. Deze is mijn geliefde zoon. Hoor hem. Wie in hem gelooft zal leven. Voeg bij de deugd ook kennis van de wil van God. En bij de kennis moeten we matigheid toevoegen. En dat woord matigheid waar hiermee vertaald is, zou misschien beter vertaald worden met zelfbeheersing. Zelfbeheersing. En Paulus die noemt dat nog veel sterker in zijn brieven. Dan zegt hij, dood nu de leden die op de aarde zijn. De leden, het aardse leven, wat zo graag de zonde doet. Dat moeten we doden. En de Heer Jezus zegt ook heel scherp, als je oogtje nu ergert, ruk het uit. Als je handje verleidt, hak het dan af. Zo moeten we ons trainen, ook als christen, in de zelfbeheersing. Deugdkennis. Die sporten van de ladder kunnen we tot op bepaalde hoogte nog wel beklimmen, toch? Al vallen we ook daar zo vaak weer van af. Als we het hebben over zelfbeheersing, mezelf beheersen. Als mensen me zien, kan ik me redelijk beheersen. Kan ik me ook nog wel goed voornemen. Maar nu mezelf beheersen voor Gods aangezicht, zoals God mij ziet. In mijn gedachten, in mijn begeerten, in mijn naam ook mijn zondige gedachten, mijn zondige begeerten, om die nu aan banden te leggen. Lukt u het? Ik red het niet. Maar, en dan moet je nu eens kijken wat hier staat, wat was er nu dat fundament ook weer, waar die ladder op gezet was? Het werk van de Heer Jezus Christus. En de kracht van God, waardoor we alles ontvangen hebben om godzalig te leven. Die zelfbeheersing, die discipline die ik niet op kan brengen, die kan dus door de kracht van God. En dan zie je dat de deugd een binnen leven is. Dat de kennis een studerend, het lezen van de Bijbel is. Maar ook dat de matigheid de zelfbeheersing een biddend leven is. Niet ik kan dat. Maar juist door te zien op de fundament de Heer Jezus Christus. Te bidden om de werking van de Heilige Geest. Is het mogelijk. Omdat God die kracht gegeven heeft. Niet in mij, maar in hem. Vervolgens komen we bij het woord leidzaamheid. En leidzaamheid is niet zozeer een woord wat betekenis heeft van het leidzaam toezien. Maar het heeft veel meer de betekenis van de volharding. Het christelijk leven is geen gemakkelijk leven. Echt niet. Het is een strijd tegen jezelf. Een strijd tegen je zondige vlees, tegen je zondige begeerten. Een strijd tegen de wereld en de vorsten duisters die op allerlei manieren ons probeert te verleiden en tot zonde te brengen. En daarnaast heeft het leven van de christen ook vaak te maken met onrecht wat hem aangedaan wordt. Met smaad, met spot, soms tot vervolging aan toe. En dan nu volharden, om nu lijdzaam te ondergaan alles wat ons aangedaan wordt. Lijdzaam de voetstappen van onze Heer Jezus Christus te volgen. Als we zien hoe hij bespuugd en geslagen werd, hoe hij onterecht veroordeeld werd, hoe hij gemarteld en gedood is. Hij deed zijn mond niet af. Volharding, leidzaamheid. Kunt u het? Als ons onrecht wordt aangedaan, hoe vaak hebben we dan niet de neiging om op te staan en terug te slaan? Of aan de andere kant om misschien gekwetst en pijnlijk in een hoekje te gaan zitten. Maar nu leidzaam hem volg. Voeg bij de leidzaamheid nu ook godzaligheid. En godzaligheid is een oefening die juist geleerd wordt op die momenten dat onze volharding, onze leidzaamheid op de proef gesteld wordt. De godzaligheid ervaren we meestal wanneer we midden in de nood zitten, waarin we gedrukt en vervolgd worden op allerlei manieren, ook de angst van de strijd voelen in ons eigen leven. Dat dan de godzaligheid beoefend wordt. Beoefend in de liefde tot God. Dat je boven alle strijd en het van het aardse leven uitgetild mag worden. En voor Gods aangezicht mag staan, zijn liefde mag ervaren. En dan zien we dat de dingen die hier genoemd worden, de vruchten van de geest, dat niet alleen dingen zijn die wij zelf moeten doen. En ik hoop dat u dat al geproefd heeft. Dat er veel meer iets is van het zien op de Heer Jezus Christus dan het zelf gaan werken. En dan ook hier, met name hierin zien we, dat het ook vruchten zijn die we mogen ontvangen van de geest van God. Vruchten waar je ook geestelijk van genieten mag, van de liefde van God in de Heer Jezus Christus. En voeg bij de godzaligheid nu de liefde tot de broeders. De onderlinge liefde. De liefde tot hen die ons gelijkgezind zijn. Die hebben we toch. Als broeders, als zusters onderling. Is het toch liefde binnen de gemeente. Maar als we dan kijken hoe Paulus deze woorden neergezet heeft, waar een bepaalde opbouw in zit, waar een bepaalde volgorde in zit, waarom heeft hij die broederlijke liefde dan zo hoog op die ladder gezet? Net onder de bovenste sport. Als we het over de broederlijke liefde hebben, broeders onderling, toch, binnen de kerkenraad, dan zouden we toch veel eerder denken, dat is de eerste sport, of net boven de deugd. Broederliefde, dat is toch iets wat je automatisch doet? Toch is de broederlijke liefde ook in de praktijk zo ontzettend moeilijk. Petrus is hiervan bewust, dat hij dat echt bewust hier in zijn gezet heeft. Want hij heeft het zelf immers ervaren in zijn eigen leven. Net na het avondmaal hadden ze onderling woorden wie van hen de meeste zou zijn. En Petrus stond op. En die zei tegen Jezus, al die anderen die kunnen nu verloochenen. Van hen verwacht ik het wel. Maar ik niet hoor. Die broederlijke liefde. Die er soms automatisch is. Is soms zo fragiel. Kan maar zo verstoord worden door jaloezie. Door persoonlijke hoogmoed. Broederliefde zoals dat hier genoemd wordt. Is de mindere liefde waarmee Petrus aangesproken werd door de Heer Jezus Christus toen hij bij de kamp van het meer van Galilea zat. Het is de Philadelphia in het Grieks. De mindere liefde die Jezus vroeg aan Petrus, heb je me lief, Petrus? Petrus antwoordde en zegt, Heer, u weet het, ik hou van u. En bij de derde vraag daalt de Heer Jezus naar het niveau van Petrus af en zegt hij, heb je me lief, Petrus? Hou je van mij? En toen komt Petrus het antwoord, ja, Heer, u weet toch alle dingen, u weet toch dat ik van u houd. En de laatste die genoemd wordt, de liefde voor iedereen, de agape-liefde. Hier wordt de allerhoogste liefde genoemd. U ziet misschien in uw Bijbel dat liefde voor allen of liefde voor iedereen, dat schuin gedrukt is. Het is een toevoeging van de vertaler om aan te geven dat dit de liefde is voor alle mensen. Maar eigenlijk zou er beter een ander woord aan toegevoegd worden. Het is de zelfopofferende liefde. Die liefde die juist bij de Heer Jezus te zien is. Die vergaande liefde die we ook zien bij God, die ons lief gaat toen wij nog zonde leefden. Die liefde waardoor hij zijn eigen zoon ook gegeven heeft. Als we dan deze ladder zo zien, wie van ons kan die ladder beklimmen? Kunnen we die hoogste liefde halen? Dat we net als Jezus niet alleen lijdzaam ondergaan wat ons wordt aangedaan, te buigen voor die ander, maar om ook onze handen te vouwen en te bidden voor die anderen die ons onrecht aangedaan hebben. die ons bespotten, die ons kwetsen, die ons pijn doen, die allerhoogste liefde. Beoefent u die, kind van God. En laten we het dan gewoon maar heel persoonlijk maken. In het gemeentelijk leven. Hoe is onze liefde voor de gemeente van Zwolle? Is die er? Hoe is het als familierelaties verstoord zijn? Is er dan de liefde voor die ander? Of zetten we de ander steeds een hak terug? Is het niet meer mogelijk om te spreken? Is het de liefde voor diegene die je pijn gedaan heeft, echt pijn gedaan heeft? Is de liefde voor diegene die jullie als kind op school misschien zitten treiteren en zitten pesten? Je steeds het mikpunt bent van de groep. Een pijn die je als kind voelt. En als je later ouder wordt, als je die persoon van vroeger dan tegenkomt, dan ga je liever een straatje om. Kunnen wij die liefde opbrengen? En er voor die ander bidden. Open te staan voor een gesprek, te luisteren zonder te oordelen. Deze liefde is zelfs nodig waar het gaat om de broederliefde. Hebben wij nu zo lief? Kunnen we die liefde nu opbrengen? Ik niet. Ik niet. En ik ben bang dat als we eerlijk zijn, dat het ook voor u geldt. Als we deze ladder moeten beklimmen, dat wij dat niet redden. Op geen enkele manier. En toch vraagt God dat van u, van jou. Hoe moeten we het dan doen? Nou, kijk nog eens naar die ladder waar die staat, waar die neergezet is. Het fundament van de verlossing, de roeping en verkiezing op grond van Jezus' werk. Het geloof. En die andere tegel, de goddelijke kracht om godzalig te leven door het werk van de Heilige Geest. Mijn broeder, mijn zuster, het is Pasen geweest. De opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Leeft u daar nu uit? Of komen we daar ook in het geestelijk leven niet verder dan Goede Vrijdag? Dat we steeds weer met onze zonden naar het kruis gaan en bij het kruis staan en zeggen, Heere, ik heb gezondigd, wilt u me vergeven? En dan gaan we bij het kruis weg en we wandelen weer door het leven heen en we moeten wederom de week erop weer naar het kruis. En we leven als christen, alsof het nooit Pasen geworden is. Alsof het geen Pinksteren geweest is. Moeten we niet eerlijk bekennen dat we als christen, als wedergeboren christen, zo vaak veel te slordig leven. En alleen zien op onszelf. En ons wentelen in onze onmacht en onze krachteloosheid, onze zwakte. En dat hebben we. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar zie nu op hem. Op de Heer Jezus Christus. Hoe leeft u in uw leven? Misschien van kruis tot kruis. Maar u ziet in uw eigen leven geen enkele vrucht van de dingen die hier genoemd zijn. Moeten we dan ook niet heel ernstig zijn? Zoals Petrus dat ook doet in dat tweede hoofdstuk. Want als we die vruchten niet in ons eigen leven zien. En zelfs ook zover dat we gewoon doorleven en dingen toelaten, misschien bedekt of openlijk. Dan moeten we vrezen of we wel ooit geroepen zijn door God. Voor dat nieuwe leven wel ontvangen hebben. Vrees dan voor uw leven. En ik zeg dat niet om u tot wanhoop te brengen, maar juist dat u uitgedreven wordt tot de Heer Jezus Christus en bid om genade. Want hij wil het schenken. Als we niets van die vruchten in ons leven merken, moeten we ons afvragen of we de woorden van genade en vergeving niet veel te lichtvaardig in de mond nemen. Want genade en vergeving vloeit ook daarin uit dat we heilig voor God zullen leven. Dat kan niet losgemaakt worden van elkaar. Maar u die daar zo mee worstelt, om deze ladder te beklimmen, zie er niet op jezelf. Maar bid nu om de kracht van God door de geest van God. Zie nu niet als Petrus op de golven waar hij over mocht lopen. Maar zie op het werk van de Heer Jezus Christus hier op hem alleen. Zolang wij het in eigen kracht zullen doen, zullen we elke keer weer van die ladder omlaag storten. En als we in de kracht van God mogen klimmen en we zien weer op onszelf, dan roetsen we weer naar beneden. Maar dan is er één ding. Dan vallen we steeds weer terug op dat fundament in Jezus Christus. En dan ook de belofte, het laatste gedeelte van deze tekst. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Nooit meer zonder. Is het uw verlangen, kind van God? Nooit meer te zonder. We kunnen zoveel naar verlangen, maar we weten dat het niet lukt. Maar wat is het dan, dat nimmer meer struikelen? Dat is niet dat we steeds op die ladder blijven staan. Maar dat is dat we steeds weer terugvallen op dat ene fundament in Jezus Christus. Dat fundament waar Paulus ook over mag spreken, het fundament Jezus Christus, waarop we mogen bouwen met hout, met stooi, met hoppelen, met stoppelen en met stenen. Het vuur zal alles wat niet uit God is wegvagen, al onze eigen werken wegvagen. Maar dat ene fundament blijft staan, Jezus Christus. En dan niet meer op onszelf zien, niet meer in onze eigen kracht, niets de werken doen om onze hoogmoed te strelen. Maar juist om te leven vanuit de liefde van God, die zelf opofferde liefde, de liefde tot God. God liefhebben boven alles. En tot zijn eer leven. En onze naaste liefhebben. Tot het welzijn van onze naaste. Zodat ook onze naaste deze God mag leren kennen. God liefhebben boven alles. En tot eer van zijn naam leven. Amen. Zullen we de Heer danken en bidden. U wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaakt me van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Die psalm hebben we net gezongen, Heer. Die spreekt van een belijdenis. Uw zorg bewaakt mij van omhoog. Tegelijkertijd ook het gebed, Heer. Ik kan het niet. Maar door u zijn alle dingen mogelijk. In uw werk, Heer Jezus Christus, ben ik heilig. En rechtvaardig voor God. Maar u vraagt ook om een heilig leven voor uw aangezicht. Omdat uw naam in mijn leven, in mijn gezin, in de gemeente, maar ook op het werk en waar u ons ook geroepen heeft. Om daar uw naam groot te maken. Heer, we zeggen u dank. Dank voor het rijke evangelie wat u ons geschonken heeft. En we bidden het u. Geef, Heer, dat wij zo mogen leven vanuit uw kracht. Geef, Heer, dat niemand van ons dit kerkgebouw zal verlaten zonder u aangeroepen te hebben. Heer, we zeggen u dank dat we zo deze dag bij elkaar mochten zijn. Elkaar mochten ontmoeten. Dank ook dat we samen mochten komen in uw huis. Wilt u met ons meegaan, als we naar huis gaan. De komende week ook als we ons werk zullen doen. Naar school gaan of studeren of hoe we ook in het leven staan. Zegen ons en laat ons tot zegen zijn. We bidden u dat. Enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 102 en daarvan het 16e vers. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altijd bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn met hun zaad, uw naam ter ere leven. Psalm 102, vers 16. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Ontvangt deze biddend. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.